NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag. Drie gasten vanmiddag. Drie politieke vrouwen. Het is een beetje raar om dat apart te vermelden, maar toch is het gek genoeg bijzonder op deze plek. Ik zeg het toch maar even. Is het raar om te melden, mevrouw Piri?
Het is jammer dat het raar is dat het geweld moet worden natuurlijk. Er zitten gewoon drie politici aan tafel.
Ja, zo is het. Oké, Kati Peri, u heeft haar al gehoord. Zij is Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid, die Turkije zeer kritisch volgt als Turkije-rapporteur van het Europees Parlement. Zo kritisch begrijp ik dat de regering daar niet meer met u wil praten en u bijna ongewenste vreemdeling bent?
Ja, dat bleek inderdaad afgelopen week. Dus juist om dialoog gaande te houden, zelfs op een moment dat we eigenlijk heel erg ver van elkaar verwijderd zijn en we heel veel zorgen hebben. Zelfs nu, deze week, heb ik te horen gekregen dat ik niet welkom ben voor gesprekken bij de regering.
Ja. En nog heel even, op dit moment, hoewel deze uitzending belangrijker is, vindt er ook een debat binnen de Partij van de Arbeid plaats tussen Diederik Samson en Lodewijk Asscher. Op wie gaat u stemmen? Dan hebben we dat ook even gehad.
Ja, ik vind allebei geschikte kandidaten. Ja. Ik zal ook zeker bekendmaken op wie ik ga stemmen. Ja, maar op dit moment vind ik het nog belangrijk om te horen van de twee kandidaten hoe zij toch ook met name naar die Europese samenwerking kijken. Op een moment dat er zoveel gebeurt rondomheen. Is de verkiezing van Trump. Ja. We zien in Turkije waar dat heen gaat. En wat dat betreft wacht ik toch die debatten nog even af.
Ja, u weet het nog niet.
Ik twijfel nog.
Tussen wie?
Nou, dat is makkelijk, want er zijn er maar twee.
Ja. Oké, nou goed, u bent al behoorlijk aan het woord geweest. Kati Peri, dus Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. En natuurlijk ook welkom aan Katelijne Buitenweg. Die is de verrassende nummer 2 op de lijst van GroenLinks. Direct achter Jesse Klaver. Verrassend lijkt mij omdat u al een tijdje uit de politiek bent. U heeft 10 jaar in het Europees Parlement gezeten. Hoe heeft u dat voor elkaar gebokst?
Nou, ik ben eigenlijk gewoon heel actief lid gebleven van GroenLinks. Terwijl ik de afgelopen jaren bij het College voor de Rechten van de Mens heb gewerkt en in de kinderopvangbranche en mijn proefschrift schreef. Maar ik was gewoon actief lid en nog steeds betrokken. Dus wat dat betreft was er wel een end gekomen aan mijn parlementariërschap, maar niet aan mijn banden.
Je regelmatig laten zien. Wie wordt de nummer 3?
Dat horen we allemaal morgen.
Oké, nou, de nummer 2 weten we in elk geval al vandaag. En natuurlijk ook Ingrid van Engelshoven, de nummer 3 op de lijst van D66. Ook nieuw qua Tweede Kamer dan in dit geval. U bent wethouder in Den Haag met de portefeuille.
Kennis, economie, internationale zaken, onderwijs en jeugd en daarnaast ook lokaal burgemeester.
Ja. En het is raar dat u weggaat. U bent lokaal burgemeester, dus er is er maar nog één boven u en die gaat weg. Dus dan kun je toch gewoon daar doorschuiven?
Nee, zo werkt dat niet. Wethouders in een stad worden in de regel geen burgemeester in diezelfde stad. Maar voor mij komt een vervanger en voor Jozas van Aartsen komt ook een prima vervanger.
Ja, en wie wordt dat? Of heb ik iets gemist?
Nee, gisteren is de vertrouwenscommissie aan de slag gegaan. Dus wij gaan het 1 maart zien wie dat wordt.
Ja, een man of een vrouw?
Ik hoop een vrouw.
Ja. Mm-hmm. Oké, u kan niet meer terug. Ja, of misschien toch wel, toch nog?
Nee, en ik zou het ook niet willen. Ik heb me heel bewust gekandideerd voor de Kamer. Ik heb nu bijna 7 jaar ervaring als wethouder in een stad als Den Haag. En ik vind het heel goed om met die praktische ervaring naar het Binnenhof te gaan. Ja. Om iets van die praktische ervaring daar neer te leggen.
Ja, begrijp ik. En u bent ook in het verleden nog voorzitter geweest van D66. Ja. Nou, we gaan het hebben over politicus zijn en ambities hebben. Over polarisatie en coalitievorming. En eigenlijk ook over de haalbaarheid van een verkiezingsprogramma. En Turkije natuurlijk. We lieten het al even doorschemeren. En Europa. En wat we vooral met die relatie moeten doen. En we gaan ook even naar het VVD-congres waar Wilma Borgman is, zo aanstonds. Dan weten we dat vast. En zien kunt u ons op NPO Politiek of op de site van Radio 1. En volgen op Facebook. En dat wat u bij ons volgt klopt. Is geen nep. En reageren kan via hashtag Kamerbreed. Maar eerst even naar de headline, zoals we dat altijd doen. van het nieuws van de afgelopen 24 uur. En dan pak ik daar even bij het Algemeen Dagblad. Die schrijft over het jaarlijks terugkerend ritueel. Vuurwerk wel of niet verbieden. En ja, ik pak het er eigenlijk bij omdat er bijna permanent een discussie is over iets wat wij gewoon zijn in dit land en wat we willen veranderen. Zoiets als Zwarte Piet bijvoorbeeld, waar we het absoluut niet over gaan hebben. Maar de vuurwerkvrije zones die lopen wel terug, schrijft de krant. Maar veel gemeenten hebben niet genoeg agenten om dat verbod op dat vuurwerk buiten die zones te handhaven. Maar goed, mevrouw van Engelshoven, u bent bestuurder, wethouder in Den Haag. Hoe is het daar geregeld?
We hebben een aantal van die vuurwerkvrije zones. Dat werkt heel goed. En dat valt overigens ook heel erg mee in de handhavingscapaciteit die je daarvoor nodig hebt. Het blijkt gewoon dat mensen dat heel goed begrijpen. Dat je rondom ziekenhuizen, rondom een aantal verzorgingstehuizen, rondom kinderboerderijen, dat je daar dat vuurwerk niet wil hebben. Dus we hebben vorige week ook in het college besloten om ook dit jaar weer opnieuw die vuurwerkvrije zones te hebben. We concentreren ook het vuurwerk bijvoorbeeld met een groot festival op de Hofvijver en in Scheveningen. Zodat mensen wel een plek hebben waar ze gezamenlijk oud en nieuw kunnen vieren. Maar de ervaringen bij ons in de stad zijn eigenlijk heel positief. En de schade ook aan voor het eigendom van de gemeente is een stuk teruggelopen. Dus wij zijn er eigenlijk vanuit alle perspectieven waar je ernaar kunt kijken heel positief over.
Ja, u zou eigenlijk het allerliefste, geloof ik, het vuurwerk sowieso verbannen. Hè? Dat mensen dat zelf aansteken. Dat heb ik ooit wel eens begrepen.
Nou, wij zouden het liefst zien. En dat gaan we. Dat moet je in een stad ook gewoon stap voor stap doen. Concentreer het nou op een paar plekken. Maak daar een mooi feest van. Doe dat professioneel. Dat is veiliger. Gebeurt er minder ongelukken. Minder gewonden. En is een stuk veiliger in de stad.
Ja, Katelijne Buitenweg, het is eigenlijk die vuurwerkvrije zones die nu dan toch weer een beetje teruggebracht worden, omdat dat bestuurlijk of vooral qua politie niet helemaal te handhaven is. Is oorspronkelijk wel een idee uit uw partij. Ik geloof de partijgenoot Arno Bont uit Rotterdam dat ooit heeft voorgesteld. Is dit het begin van het einde van zelf vuurwerk afsteken toch? Of gaat dat ooit lukken? Of behoort het tot het culturele erfgoed en krijg je daar net zoals over Zwarte Piet hijs over?
Nou, volgens mij is het iets wat op gemeentelijk niveau, zoals in Den Haag, gewoon goed besproken moet worden. En daar afgesproken moet worden van hoe ze dat in een gemeente willen regelen. Dat hoeft helemaal niet per se landelijk opgelegd te worden. Wat ik heel bijzonder vind om te zien, is dus dat die vrijwillige vuurwerkzones eigenlijk heel goed werken. En dat er wordt wel gezegd, er is nu een probleem met capaciteit. Maar in de praktijk blijkt dus dat mensen zich daar iets van aantrekken. Als er gezegd wordt van ja, het is beter om het niet in deze zone te doen. Of wij willen in deze buurt, willen we dat liever niet. Blijkbaar trekken we ons daar dan iets van aan. En dat is eigenlijk heel erg hoopgevend. Dus ik denk dat je juist daarmee door moet gaan. Met elkaar af te spreken van willen we dat in deze buurt. Waar kunnen mensen dan wel terecht als ze dat willen. Inderdaad, zoals u aangaf, alternatieven ook bieden voor gezamenlijk vieren. Daar zie ik meer de trend. Maar dat hele idee over die capaciteit, dat alleen iets werkt als het afgedwongen is, ja, dat wordt dus hier gelogenstraft. En dat is eigenlijk heel hoopgevend.
Ja. Mevrouw Pieri, steekt u wel eens vuurwerk af of heeft u genoeg aan het Europees Parlement?
Nee, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het ook heel eng. Ja. Dus ik vond het altijd heel eng om vuurwerk af te steken.
Onze buren, sterretjes.
Ja, sterretjes, ja. Ja. Maar ik kijk er graag naar. En je moet ook niet, andermans plezier natuurlijk afpakken. En ik denk daarom ook zo'n oplossing als inwoner van de gemeente Den Haag, vind ik heel fijn. Je maakt afspraken, mensen die er last van hebben, daar doe je het niet. Wil je ervan genieten, ga je gewoon naar een andere plek toe. En op die manier hoor je het dat soort oplossingen natuurlijk ook te vinden. Zelf vind ik het te eng.
Ja, nou, dat snap ik best trouwens. Laat ik er niet stoerder over doen dan het lijkt. Ik heb er eigenlijk ontzettend hekel aan. En dan toch nog even wat van groter belang is. Dat is Angela Merkel, die mogelijk morgen, dat wordt toch wel verwacht, bekend maakt dat zij voor de vierde keer, wat ongelooflijk lang is en langer dan de normaal gesproken politieke houdbaarheid, Bundeskanzlerin wil blijven. Katelijne Buitenweg, is zij redder in nood in deze hopeloos verdeelde wereld?
Nou, ik vind het wel een hele bijzondere leider. Ze heeft laten zien dat ze echt door waarden gedreven wordt. Die heeft ze ook echt, dat is echt, je ziet het aan haar en ook hoe ze opereert, dat echt heel erg in haar zit, dat het echt van binnenuit komt. Ze is standvastig, ze kijkt niet alleen naar morgen, maar echt naar een lange periode. Dus ik vind haar een hele stabiele en belangrijke factor. Ze is ook echt bereid om solidair te zijn, om die solidariteit in Europa en met de rest van de wereld ook te tonen. Dat wil niet zeggen dat ik het op alles met haar eens ben, hè. Kijk, als je kijkt naar intern Duits beleid, dan zie je dat bijvoorbeeld de verschillen tussen arm en rijk daar erg toegenomen zijn. Dat er veel gepensioneerden met maar weinig geld moeten rondkomen. Dus ik wil niet op alles met haar eens zijn. Maar ik vind haar een hele bijzondere, belangrijke leider in Europa.
Ja, Katy Perry, in Trouw heb ik hier voor me liggen. Vaandeldraagster van de democratie. Is zij een zegen in Europa, toch?
Ja, vanuit Europees perspectief. Dus zeker niet qua zusterpartij. Hè, want dan zou ik natuurlijk de SPD moeten steunen. Maar vanuit Europees perspectief...
SPD, CDU...
Ja, hebben we toch gezien dat Angela Merkel gewoon echt een houvast was voor die samenwerking. Ja. Elke keer zocht voor die Europese oplossingen. Wat dat betreft denk ik dat we in ieder geval een belangrijke leider hebben. Het ziet er niet naar uit dat Hollande blijft in Frankrijk. Andere leiders zijn of verzwakt. Dus ik denk dat Angela Merkel ook gewoon een belangrijke vaandeldrager, pijler is in die Europese samenwerking.
Ja. En Hollande speelt die rol ook eigenlijk helemaal niet. Ja. Die
is veel meer op het nationale gericht dan natuurlijk Duitsland dat is.
Ja. Ja. Ingrid van Engelshoven, is zij misschien ook wel een voorbeeld voor politici?
Ja, ik vind haar zeker een voorbeeld in deze tijd. Om een aantal redenen. Wat zij in Duitsland ook heeft gedaan, is ook wel een geluid zijn tegen polarisatie. En gewoon mensen voorhouden van ja, we zitten met een aantal uitdagingen en die moeten we gewoon bij de kop pakken en oplossen. En ik vind haar in die zin, in haar pragmatisme daarin, ook wel een voorbeeld. En ook iemand die standvastig is geweest tegen polarisatie. Ook al werd dat voor haar heel moeilijk. En wat ik deze week heel mooi vond, en daar had Rutte wellicht een voorbeeld aan kunnen nemen. Hè, in haar eerste contact met Trump heeft zij wel degelijk erop gewezen dat samenwerking met Europa alleen kan op basis van de democratische waarden die wij hebben. En dat signaal vond ik wel heel goed dat ze dat afgaf. Tekent haar ook. En in die zin krijgen we dan hopelijk straks toch een vrouw die politiek leider wordt van de vrije wereld.
Ja, maar wel in Duitsland. En wij doen het hier met Rutte, hè?
Zeker.
Nou,
dat weten
dat
we nog niet.
Blijken. Oh, nee, dat zien we in maart.
Verkiezingen gaan we zo over hebben. Nou, dit waren even de dingen uit de krant.
Dit is Kamerbreed met Kees Boonman.
Ja, heeft onze gasten al gehoord, Katy Perry, Katelijne Buitenweg en Ingrid van Engelshoven. Maar we gaan eerst even naar Wilma Borgman. Die is op het VVD-congres. En Wilma, als ik het goed begrijp, ben je er wel, maar mag je er eigenlijk niet zijn? Leg eens uit.
Nou, zolang ik in de wandelgangen blijf rondlopen, Kees, mag ik hier geloof ik wel zijn. Maar ik had me vanochtend in een zaal opgesteld, inderdaad. Ik was daar gaan zitten om de discussie te volgen die daar zou worden gehouden over de aanpassing van het softdrugsbeleid. Dat is nogal een interessante kwestie. Er staat in het concept verkiezingsprogramma alleen een zinnetje over het sluiten van coffeeshops die overlast geven. Maar onder VVD-leden is er kennelijk behoefte aan een aanpassing van die regel. Want er liggen een heleboel amendementen. Die had ik graag even behandeld. Dat willen horen, maar er werd mij verzocht of ik de zaal wilde verlaten, want het was niet de bedoeling dat journalisten die discussie volgden, dus inderdaad, ik heb die even gemist. Gelukkig heb ik wel, ik ken aardig wat mensen die hier rondlopen en die daar wel in die zaal hebben gezeten, dus ik heb wel een beeld van hoe de discussie is gegaan.
Nou, vertel maar hoe dat beeld is van die discussie, want daarover is hoe dan ook verdeeldheid in de VVD.
Nou ja, discussie inderdaad. Ik heb van mensen gehoord die daar bij de discussie hebben gezeten vanochtend, dat die discussie komt vanmiddag terug, want het werkt bij de VVD zo dat mensen die 's ochtends in die deelsessies zitten, meedoen aan de discussie, die kunnen bepalen of amendementen zo belangrijk zijn dat die ook plenair nog worden besproken. Nou, dat geldt dus inderdaad voor een aantal amendementen over dat softdrugsbeleid. Het is een interessante kwestie, want het hoofdbestuur van de VVD is al voor VVD-begrippen heel ver gegaan door een wijzigingsvoorstel van leden over te nemen. Dat voorstel zegt, weg met het gedoogbeleid. Verzin bij de formatie van een nieuw kabinet iets slims om die softdrugshandel te reguleren. Dus dat is al een hele stap. Dus dat moet dan volgens het hoofdbestuur in het verkiezingsprogramma komen te staan. Maar ik begrijp van mensen die daarbij hebben gezeten vanochtend dat een flink deel van de leden nog veel verder wil gaan. De wietteelt wil legaliseren. Zoals bijvoorbeeld ook in dat D66-initiatiefwetsvoorstel staat, of zelfs softdrugs wil legaliseren. Nou ja, die discussie komt dus vanmiddag terug. Mijn inschatting is nu dat dat voorstel dat het hoofdbestuur heeft overgenomen, dat dat uiteindelijk in het verkiezingsprogramma komt, dat is voor VVD-begrippen al een hele stap. Want dat betekent dus weg met het gedoogbeleid van nu. Verzin bij de formatie iets slims. En dan kan het niet zo zijn dat dat slimme idee is dat alles weer wordt verboden. Want de indiener van dat amendement heeft heel duidelijk aangegeven dat zijn denkrichting in ieder geval richting meer vrijheid, meer legaliseren is.
Ja, hoe dan ook betekent dat wel, als ik je goed begrijp, enigszins het opschuiven naar normalisering rondom dat softdrugsbeleid. Zeker. En één puntje tot slot nog. Ja. Je zit bij een partij waar, maar ik weet niet of je dat als zodanig ervaart, volgens mij er maar één doel is. En dat is Mark Rutte premier. En verder moet iedereen zijn mond houden. Klopt dat?
Ja, nou ja, er is natuurlijk heel veel op gericht om de partij de grootste te laten worden. Henri Keijzer, de partijvoorzitter, heeft het over 51 zetels. Zou dat betekenen dat ze er 10 winnen ten opzichte van de huidige stand van zaken? Nou ja, goed, of dat realistisch is, dat weet ik niet. Maar bij de VVD is nu echt alles campagne. Het duurt nog maanden voordat we naar de stembus gaan, maar alles staat hier in de campagnestand. Ieder debat, ieder optreden, alles is campagne. Alles is gericht op die verkiezingen. Want inderdaad, er is maar één ding belangrijk. Rutte moet terug in het torentje. En daar is alles op gericht. Je ziet bijvoorbeeld ook dingen die ze nog nooit hebben gedaan. Die filmpjes die je nu al wekenlang voorbij ziet komen. Waarin Mark Rutte zegt dat hij de zorgen van ons allemaal zo ontzettend deelt. Dat is nog nooit gebeurd. En die draaien al 3 weken. Dus ja, echt alles is campagne hier.
Oké, okay. Wilma Borgman, NOS Politiek Verslaggever. Dank je wel.
Dit is Kamerbreed van AVROTROS.
Het is bijna 2:30 en hier aan tafel Katy Perry, Europarlementariër van de Partij van de Arbeid. Katelijne Buitenweg, de verrassende nummer 2 van GroenLinks op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. En Ingrid van Engelshoven, zij is wethouder in Den Haag voor D66 en is de beoogde nummer 3 van D66 na 15 maart in de Tweede Kamer.
This is in international diplomatic relations completely unusual and also not acceptable. This is not a ban to Miss Piri. As far as I'm informed, she is free to travel alone. But my advice to Kati, who is a friend, was especially not to go alone and to stay first of all here and to wait.
Ja, en dit is Martin Schulz. Het is de voorzitter van het Europees Parlement. Ik zal het maar een klein beetje vertalen. Maar hij zei in elk geval raadgevende woorden aan u, mevrouw Piri. En hij waarschuwt eigenlijk u dat het misschien beter is om niet alleen naar Turkije te reizen. Nou ja, samenvattend, het is een ontzettend gehannes en gedoe dat u als rapporteur voor het Europees Parlement met Turkije in die portefeuille normaal dat land wil bezoeken, normaal over wil berichten en het normaal wil controleren of we ermee samen moet werken. Wat heeft u daar eigenlijk nog te zoeken?
Nou ja, op het moment dat je rapporteert over Turkije, rapporteer je natuurlijk niet alleen over de regering en wat daar voor beleid wordt gemaakt. Maar je rapporteert natuurlijk ook over juist de situatie van de oppositie in dat land en over het maatschappelijk middenveld. En die geluiden worden natuurlijk amper gehoord in Nederland. En misschien juist nu is het belangrijk om juist dat contact te blijven zoeken. Dus ik snap het aardige advies van de heer Schulz. We hebben al een jaar lang bij elke delegatie naar Turkije een discussie over de veiligheid, met name wanneer je ook een bezoek wil brengen aan Zuidoost-Turkije. Dus die discussies intern zijn niet nieuw. Daar moeten we gewoon serieus rekening mee houden. Maar ik vermoed nog, ik ga er nog steeds vanuit dat ik de komende weken wel een bezoek ga brengen aan Turkije. En als de regering niet met me wil praten, zijn er nog genoeg gesprekspartners.
Ja, u bent niet bang, want dat is een beetje de suggestie die Martin Schulz aangaf, dat u gearresteerd wordt.
Nee, daar ben ik eigenlijk absoluut niet bang voor. Er is ook geen enkele aanleiding om dat te denken.
Er worden mensen voor minder opgepakt, hè?
Ja, nou ben ik geen staatsburger van Turkije. Dus iemand met een diplomatiek paspoort.
Voor
ja,
de Turken.
Dat klopt. Maar we moeten eerlijk zijn, het gaat heel ver de situatie in Turkije. Maar het is niet zo dat ze Europese burgers arresteren die naar Turkije willen reizen. We hebben wel een collega van mevrouw Buitenweg, een oud-collega, Joost Lagendijk, die het land niet inkomt. Op dit moment nog steeds niet.
Zit gewoon hier in Nederland, terwijl die daar woont.
Ja, maar iemand die namens het Europese parlement, namens 751 mensen, probeert de situatie te monitoren in het land, om die niet binnen te laten, die stap durfde denk denk ik, de Turken niet te nemen.
Ja, die opgewondenheid van de Turkse regering komt ook omdat u, maar corrigeer me als ik niet helemaal precies zeg, dat u toch min of meer de aanjager bent om die toetredingsonderhandelingen met Turkije om lid te worden van de Europese Unie gewoon maar stop te zetten.
Te bevriezen. Ja, op dit moment denk ik dat het gewoon niet geloofwaardig is om aan één tafel te zitten met de Turkse regering en te blijven praten over lidmaatschap van de Europese Unie. Terwijl er 10 van mijn collega's nu in de gevangenis zitten, 142 journalisten, maar laten we niet vergeten die meer dan 100.000 mensen die ontslagen zijn, 36.000 mensen gearresteerd. Natuurlijk moet je het gesprek aan blijven gaan. We kunnen niet anders met een buurland. Maar gesprekken voeren nu over toetreding, over integratie in de Europese Unie. Geen burger in Europa die daarin gelooft. Om eerlijk te zijn, ook de democraten in Turkije niet.
Ja. Ingrid Engelshoven, u knikt zo van ja, dat is eigenlijk heel erg. En wat moeten we hiermee? Als u dat zo hoort.
Ik ben het heel erg met mevrouw Piri eens dat die onderhandelingen nu echt bevroren zouden moeten worden. Daar is alle aanleiding toe. Alle mensen die zijn opgepakt. Herinvoering van de doodstraf. Gisteren weer echt een bizar voorstel. Mannen die minderjarige meisjes verkracht hebben van hun straf kunnen afkomen als ze met hen trouwen. En een weekend waarin we kinderrechten proberen te vieren. Echt te bizar voor woorden. Maar dat moet bevroren worden. Maar ik hoop van harte dat Timmermans en Koenders zich op het standpunt zullen stellen dat op dit moment je echt die onderhandelingen moet bevriezen.
Ja, en mevrouw Buitenweg, wat mevrouw van Engelshoven zegt, gewoon een wat scherper standpunt van de Nederlandse regering. Zit u daar ook op te wachten?
Nou, ik denk het wel. Ik denk dat de situatie in Turkije is heel ernstig. Je ziet ook dat de Europese rechters, de beroepsgroep van de Europese rechters, ook heeft gezegd dat zij grote twijfels hebben en eigenlijk willen dat hun Turkse collega's op dit moment niet meer onderdeel uitmaken en niet actief onderdeel uitmaken van die beroepsgroep. Dus daar wordt echt hevig getwijfeld aan de rechtsstaat. Het heeft natuurlijk alles ook te maken met het feit dat ook heel veel rechters ontslagen zijn.
Een derde van alle rechters.
Ja. Nou, er zitten dus inderdaad heel veel mensen in de gevangenis. Er is geen vrije pers meer. En dus het is heel helder dat er niet gehandeld wordt in lijn met de Europese waarden. En als we echt vinden dat Europa meer is dan alleen een soort markt en een munt en een oplossing voor het afschuiven van vluchtelingen. Maar als we echt denken dat Europa juist over waarden gaat en over mensen, ja, dan kunnen we nu niet gewoon maar doorgaan met onderhandelingen.
Ja. Mevrouw Piri, er is komende week een stemming, hè, in het Europese parlement.
Ja, en u hoort het, er zitten hier aan tafel 3 partijen die altijd vonden dat ook Turkije op een gegeven moment, als het voldoet aan alle voorwaarden, lid moet kunnen worden van de Europese Unie. En juist wij, denk ik, vinden nu dat er echt een punt is bereikt. Het geduld is op. Dat signaal moet er komen. In het Europees Parlement, op mijn initiatief, ligt er een voorstel om dit nu te bevriezen.
En gaat dat het halen?
Ik denk dat een hele grote meerderheid dat zal steunen volgende week. Maar laat ik ook eerlijk zijn, het is niet aan ons. Wij geven volgende week een politiek signaal af. En uiteindelijk is het aan premier Rutte en zijn collega's bij de Eurotop mid-december. Om ook een besluit te nemen. Waar ik bang voor ben, is dat je ziet dat hele andere belangen daar een veel dominantere rol spelen.
De Turkije-deal.
Niet alleen de Turkije-deal, maar zeker ook.
Over
maar ook
migranten.
Natuurlijk als het gaat om de situatie in Syrië. Heel veel mensen die denken, nou, moet je kijken met de verkiezing van Trump, met Poetin, moeten we misschien wat meer, minder op die mensenrechten zitten, minder op die waarden. Ik denk dat het juist in deze tijd niemand erbij gebaat is als de Europese Unie onze eigen waarden niet meer serieus nemen.
Ja. Maar hier loopt de regering dus echt aan tegen haar eigen fout in de Turkije-deal. Dat de afspraak over vluchtelingen is gekoppeld aan perspectief op toetreding. En daar zal men nu echt ook gewoon moeten kiezen voor de Europese waarden waar we voor staan.
Ja, ik laat even iets horen van een parlementariër die overigens hier nooit aan tafel wil komen, maar die we altijd ook nog op de band hebben.
Wij zeggen geen nee. Het is de Turkse regering die nee zegt. Zo moet je het zien. En de Turkse regering heeft besloten om niet een commissie te ontvangen waar ik als PVV-fractieleider in zit.
Ja, dat is Geert Wilders. En dat was in 2009. En toen nog premier Erdogan, hè, hij is nu president. Die weigerde hem te ontvangen als lid van de Commissie Europese Zaken. En uiteindelijk is toen die hele commissie niet gegaan. Dit is natuurlijk al jaren aan de gang. Ja, 2009 was nog net het jaar waarin nu mevrouw Buitenweg in dat Europese parlement zat, trouwens, schiet me te binnen. Maar,
ja, dat vertrok ik inderdaad.
Ja, maar wat is er dan veranderd? We doen net alsof het nieuw is, maar het is al jaren aan de gang en we doen nog steeds zaken met Turkije.
Ja, maar er is natuurlijk wel echt een hele. Er is wel degelijk een grote verschuiving. Toen we instemden ook met het verder gaan onderhandelen over toetreding. Zoals u net zei, dat hebben inderdaad ook onze partijen hebben daarmee ingestemd. Vanuit het idee dat je met elkaar verder gaat. Dat je juist aan een Turkije bouwt wat stabiel is. Wat juist wel waardegedreven is. Waar de mensenrechten worden gerespecteerd. En daarmee ook de stabiliteit aan onze grenzen ook verder weer bevorderd. Hè? Dat was het doel. En dat is ook jarenlang, heeft dat ook gewerkt. Dat je steeds echt gaat kijken van welke vooruitgang kunnen we met elkaar gaan boeken. Maar je ziet dat Erdogan echt, en dat hadden heel veel mensen niet verwacht, echt uiteindelijk nu een andere agenda voert dan hij aanvankelijk deed. En je ziet een heel sterke verslechtering, die natuurlijk nog veel sterker is geworden na de coup-poging van de afgelopen jaar. En in deze situatie, kijk, als je zegt van ik wil alleen onderhandelen juist om de mensenrechten te bevorderen en ook de situatie voor mensen in Turkije en voor ons in Europa te verbeteren. In deze situatie zou het juist het tegenovergestelde bereiken. Namelijk dat je accepteert dat die mensenrechten geschonden worden. Dat kunnen we niet. Dus daar moeten we gewoon hard stelling in nemen. En dat is wel degelijk veranderd.
Ja, mevrouw Piri, Turkije is wel gewoon een hele dikke vette partner bij ons. Als het over de veiligheid gaat.
Namelijk als NAVO-lid.
Turkije is NAVO-lid, ja.
Maar ik zeg ook niet, op het moment dat je zegt de bevriezen van de onderhandelingen over EU-toetreding, zeg ik niet dat je niet meer moet praten met zo'n land. Ja, we werken met heel veel landen samen die geen democratieën zijn, waar mensenrechten worden geschonden. Maar hier hebben we te maken met een land waar we het hebben over integratie in de Europese Unie. En dan moet je die eisen. Die lat ligt dus ook veel hoger, vind ik, voor een kandidaat lidstaat dan voor een land met wie je gewoon samenwerkt en afspraken maakt, bijvoorbeeld over veiligheid. Vandaar ook de kritiek die soms niet even goed wordt begrepen. Ik moet ook eerlijk zeggen, heel veel juist democraten in Turkije zien dit als een populistische zet nu vanuit Europa. Die zeggen, jullie laten ons in de steek. De mensen die altijd juist wel hebben geloofd in die Europese samenwerking. En het is dus ook belangrijk dat wij in onze boodschappen zeggen, nee, het is Turkije, de Turkse regering nu, die deur dichtslaat. Het is niet wij die van standpunt zijn veranderd. Ja.
En als zo'n regeringsleider dan gewoon niet wil praten, waarom zou je dan onnodig steeds op die deur blijven kloppen?
Nou ja, omdat we elkaar natuurlijk wel nodig hebben qua samenwerking op heel veel terreinen. Ik ben het niet eens met mevrouw van Engelshoven als het gaat over de invulling van die EU-Turkije-deal. Ik denk op dat moment hadden wij ook geen andere keus. Ja. En de Turken eisten nou eenmaal dat er een aantal zaken in zouden gaan, waar ik ook niet gelukkig mee was. Ik zou liever zien, en dat is ongetwijfeld ook straks een van de onderwerpen tijdens de verkiezingscampagne, dat we ook dat tweede deel van de deal, namelijk het veilige toegang bieden voor vluchtelingen, dat we dat bijvoorbeeld ook gaan invoeren.
Ja. Eén ding wat ik hierover nog wil aanhalen is natuurlijk de uitspraak van de Eurocommissaris Frans Timmermans over de Gülen-beweging, die verdacht wordt eigenlijk de aanstichter te zijn van die neergeslagen of mislukte coup. En hij zei in eerste instantie dat er Amerikaans onderzoek is dat misschien wel eens bewijzen kan dat die aanhangers van die Gülen-beweging inderdaad achter die coup zitten. En een dag later nam hij een beetje gas terug. Verklaar dat eens.
Welk gedeelte wilt u dat ik verklaar?
Nou, ik weet niet waar u beginnen wil. Waarom zegt iemand eerst dat hij denkt dat die beweging daarachter zou zitten en komt hij zo over en de volgende dag slikt hij dat weer een beetje in?
Het is natuurlijk een ontzettend gevoelig onderwerp. Ja, heb ik zelf ook gemerkt toen ik daar 2 maanden geleden over zei. Dat kijk, in Turkije, de Turkse regering is ervan overtuigd. En dat zien we natuurlijk, horen we vaak genoeg, dat de hele Gülen-beweging vanuit Pennsylvania de coup geregisseerd heeft. Ja. Daar is geen bewijs voor.
Ja, maar waarom zegt Timmermans dat dan? Suggereert hij dat in eerste instantie?
Nee, maar dit is natuurlijk een thema. Op het moment, als je veel te maken hebt met Turkije, krijg je ongetwijfeld de vraag, wie denk jij dat er achter de coup zit? Ja,
dus wat
de
heeft
uitspraak zoals hij het heeft gedaan is niet de meest handige.
Verklaar dat is dat iemand met zoveel politieke ervaring de niet meest handige uitspraak doet.
En het is niet voor het is ook niet voor het eerst dat Timmermans dit soort onverstandige uitspraken doet.
Vindt hij dat hij daar patent op heeft?
Nou, het is eerder geweest dat hij rondom de MH17 zich ook nogal vergaloppeerde. Kijk, en juist op zo'n gevoelig onderwerp verwacht je toch van een eurocommissaris dat hij heel voorzichtig omgaat met wat hij zegt en zijn woorden zorgvuldig kiest.
Ja, ik vind
en dit soort woorden, kijk, je moet dit merk je meteen ook terug in de stad. Hè, voor kinderen op school in Den Haag kunnen dat soort uitspraken gewoon gevolgen hebben. Dus,
u bedoelt zelfs, om in de reden te vallen, u bedoelt zelfs dat zo'n uitspraak ook over die culembeweren zelfs voelbaar is in Den Haag indirect.
Tuurlijk, en dit soort woorden worden van iedereen op een goudschaaltje gewogen. Dus
dus?
Ik begrijp niet dat iemand op zo'n moment deze woorden kiest, waarvan hij dan later weer een stapje terug moet.
Het was een interview waar het ook ging over.
Ik denk dat het grootste probleem is dat hij in eerste instantie, door de wijze waarop hij het zei, leek het heel erg alsof er toch ook een organisatie bij betrokken was. En dat wordt gezien toch als een soort legitimering om dan maar op te treden tegen mensen die gezien worden als aanhangers van Gülen, ook in Turkije. Ja. Dus het wordt heel erg ook gezien als ondermijnend, juist voor de bescherming van allerlei activisten en journalisten en rechters in Turkije. Dus het zal ongetwijfeld zo zijn dat er individuen zijn die geïnspireerd zijn door Gülen, waarvan er ook een aantal van die mensen zitten onder de mensen die een coup hebben gepleegd. Maar dat is al een heel ander verhaal dan dat je toch gaat suggereren dat er echt banden zijn met de Gülen-beweging. Want dan lijkt het bijna alsof je een soort vervolging van die groep mensen accepteert, of in ieder geval kunt begrijpen. En dat is gewoon problematisch.
Ja, mevrouw Perret, tot slot.
Ik zou het helemaal eens zijn met mevrouw Katelijne Buitenweg. Als niet in hetzelfde interview hij ook heel duidelijk had aangegeven dat er geen enkele legitimatie is voor de acties die op dit moment de Turkse regering doet. Het was niet het goed praten van wat er nu gebeurt in Turkije. Het was zeggen dat het niet onaannemelijk is dat een aantal Gülen-aanhangers bij die coup betrokken bij zijn geweest. Hetzelfde wat Joost Lagendijk ook eerder in uitspraak heeft gedaan. Ik ook. Maar ik denk dat ook Frans Timmermans nu beseft hoe gevoelig dit onderwerp natuurlijk ligt. Het is helaas zo.
En
in een heel lang interview wordt er één zin uitgehaald. Maar als je het in zijn geheel neemt, zie ik toch een eurocommissaris die heel veel zorg heeft over die ontwikkelingen in Turkije.
Ja, maar uw woorden waren dat niet handig was wat u over Gülen zei, toch? Ja, dat zei u. Oké, akkoord, vinkje erbij.
Dit is Kamerbreed van Avrotros.
Ja, we gaan het hebben over twee kandidaat-parlementsleden. En dan begin ik eerst bij u, mevrouw Buitenweg. U, de hoogste nieuwkomer, hè? Met stip kan niet meer, want dan zou je verder stijgen. En daar staat er iemand, dus Jesse Klaver. Nou ja, tenminste nu nog. Maar terugkeer naar de politiek. Wat is eigenlijk de reden om terug te keren in de politiek? Want die politiek die u verliet was een andere politiek, 2009, dan die we nu hebben in 2016. Of geef aan dat u geen verandering ziet?
Nou, er is wel absoluut wel verandering. Het gaat allemaal het is denk ik wat harder. De media is wat sneller nog. Maar ik was 10 jaar lid geweest van het Europees Parlement. Ik ben nooit lid geweest van de Tweede Kamer. En ik vond na 10 jaar parlementariërschap in Europa het tijd voor iets anders. Nou, dat ben ik gaan doen. Bij het Mensenrechteninstituut onder andere, maar ook bij de kinderopvangbranche. En daar zag ik, daar werd ik eigenlijk ook wel weer geïnspireerd door politiek. Want je ziet dat mensen echt iets willen veranderen. Juist bijvoorbeeld bij die kinderopvang. Waarbij er echt heel veel professionals ervoor pleiten dat kinderopvang een basisvoorziening wordt voor alle kinderen. Dus niet alleen maar voor werkende ouders en andere voorzieningen dan weer voor achterstandskinderen. Maar dat die echt samen opgroeien. Dat het gaat over gelijke kansen bieden. Nou, daar was ik heel erg voor aan het lobbyen in de afgelopen maanden. Dat heeft bij mij gewoon het politieke vuur weer aangewakkerd. Dat je ziet dat Den Haag soms ook echt juist een remmende factor is. Dat professionals en de wetenschap ook zegt van, nou, dit moet eigenlijk veranderen. Als je echt een stip op de horizon zet, over 10 jaar is dat wat we eigenlijk onze kinderen moeten kunnen bieden. En dat het dan toch niet gebeurt. Nou, het is een beetje vanuit die wens van wat ik de afgelopen jaren heb verzameld, dat ik dacht, nou, ik wil eigenlijk toch zelf weer mee kunnen bepalen. Ja, en toen heb ik toch mijn vinger maar opgestoken. Ja,
toch wordt er gezegd, ik citeer Jan Terlouw, mevrouw van Engelshoven, die op uw congres een paar weken geleden zei dat de politiek er weer in moet slagen de macht terug te veroveren. Het is allemaal uit handen gegeven aan, nou ja, noem het maar op, het bedrijfsleven, aan het discours op straat, zal ik maar zeggen. En het vertrouwen in de politiek eigenlijk is erg afgenomen. Ziet u dat? Wilt u daar wat aan doen? Of zegt u dat is niks van waar?
Nou, ik denk dat inderdaad een aantal zaken echt gewoon weer bij de overheid moeten liggen. Maar juist ook bijvoorbeeld bij die kinderopvang. Dat is nu een commerciële branche. En de branchevereniging die ik vertegenwoordig, dat is inmiddels 30% van de markt. Daar zijn de leden weggebroken van de oude branchevereniging. Juist omdat ze willen dat het veel meer een publieke voorziening wordt. Waarbij de winsten gewoon teruggaan, ook naar de kinderopvang. Waarbij je echt zorgt dat geld geen afweging is, maar juist de talenten, dat wat je wilt bieden aan kinderen. En dat zijn inderdaad zaken waarvan we vroeger zeiden van, nou, dat kan allemaal prima. Dat zijn diensten die prima door de markt geregeld kunnen worden. En waarvan ik zeg, ja, als het echt gaat over het tegengaan van segregatie en het bieden voor kansen voor onze kinderen, is dat echt een overheidstaak.
Ja, dus meer taken terug naar de overheid.
Absoluut. Dingen die gewoon gedaan moeten worden om onze samenleving sterker te maken en om te zorgen dat we minder tegenover elkaar moeten staan, zal je ook een aantal taken terug moeten hebben naar de overheid.
Zou je nog meer kunnen noemen? Wat u zo. Ik denk dan gauw aan gas, water, licht, het openbaar vervoer. Maar misschien heeft u andere ideeën.
Nou, daar heb ik niet zo'n heel lijstje. Ik denk dat de overheid bijvoorbeeld ook sterk moet zijn, maar ook om te zorgen dat de investeringen meer gedaan worden in klimaat. Dat er investeringen juist ook echt inderdaad, wat u zei, voor het openbaar vervoer. Er zijn gewoon meer investeringsplannen die je met elkaar moet afspreken. Ja, de overheid moet juist in het maken van een kwalitatief goede omgeving voor ons allemaal, moet daar niet achterblijven en wachten tot andere actoren handelen. Maar daar de leiding in nemen om juist ook te zorgen dat investeerders bijvoorbeeld vertrouwen hebben. Dat dit de moeite waard is. Dat zie je in de afgelopen jaren, is dat van alles aan de markt wordt overgelaten. Ja. Soms komt er eens een keertje een subsidie. Maar juist echt de duurzaamheid komt onvoldoende van de grond, omdat elke keer van subsidieregeling wordt gewisseld. Dus die langetermijnperspectief is iets wat de overheid moet gaan bieden.
Ja, mevrouw van Engelshoven, u komt eigenlijk uit een sector, of zit nog in een sector, de gemeente, het gemeentebestuur, waarin juist steeds meer in het gemeentehuis gegooid is vanaf het binnenhof, zeg maar. Decentralisatie. Ja. Heeft u veel meer macht of veel meer verantwoordelijkheid. En u gaat naar de landelijke overheid, zou ik maar zeggen. Naar het parlement dan. Ik weet niet of het een goede vraag is.
Nou, kijk, de reden om dat te doen. Ik heb nu bijna 7 jaar ervaring als bestuurder in een stad als Den Haag. En wat je soms ziet is, zie je in het parlement discussies plaatsvinden die steeds meer gepolariseerd zijn. Die af en toe gaan over opgeklopte ideologische tegenstellingen en beloftes waarvan iedereen weet dat ze niet waargemaakt zijn.
Noem eens een paar voorbeelden.
Nou ja, de 1000 euro van Rutte was er zo één. De discussie nu over de wietteelt is ook zoiets waarvan je zegt van ja, daar kun je ideologisch enorm van mening over verschillen. Dat zien ze ook bij de VVD. Hun lokale bestuurders vinden gewoon ook dat praktisch opgelost moet worden. En vanuit de stad leer je heel goed dat je aan die polarisatie gewoon helemaal niks hebt. Dat mensen in de stad daar niks aan hebben. En dat je gewoon iedere keer moet kijken van hoe lossen we nou vraagstukken praktisch op. Ik zie er naar uit om met mevrouw Buitenweg echt het ontwikkelrecht voor kinderen als publieke voorziening voor alle kinderen te regelen. Dat is iets waar vicepremier Asscher deze kabinetsperiode heeft afgelegd tegen staatssecretaris Dekker. Die dat gewoon op ideologische gronden, omdat hij zegt van ja, er mag geen cent subsidie naar niet werkende ouders. Alsof het nog allemaal gewoon een arbeidsmarktvoorziening is en niet gaat over het ontwikkelen, dus over de ontwikkeling van kinderen.
Haal dat nog even kort en bondig. Dus wat is uw oordeel over Asscher?
Positief, meneer Boman.
Ja, nee. Nee, kijk, ik kon het even niet volgen.
Als wethouder, voor hij naar Den Haag ging, hij wethouder, was hij enorm voor dat ontwikkelrecht. Ik denk dan, als je nou vicepremier wordt in een kabinet, is dat nou iets wat je door gaat kunnen drukken. En hebben ze gewoon laten liggen. Ik ga nog dit jaar in Den Haag bekendmaken dat we dat lokaal gewoon gaan regelen.
Wat? Dus?
Het ontwikkelrecht voor kinderen. Dat alle kinderen vanaf 2,5 recht hebben op toegang tot de vroeg- en voorschoolse educatie. Maar er zijn ook andere dingen. Als ik nou kijk naar taalonderwijs voor vluchtelingen. Het kabinet maakt deze week na heel veel dralen bekend dat vluchtelingen meteen bij aankomst taalonderwijs mogen hebben. Alsof we daar lokaal op hebben zitten wachten. He, toen de noodopvang in Den Haag een feit werd, hebben we gewoon de volgende dag gewoon gezegd van, we regelen dat
gewoon. We doen gewoon. Het gewoon. En, toen is zo ingewikkeld
daar. En als ik daar, een wet mee overtreed, ja, who cares? Ja.
Met steun van de PvdA in Den Haag.
Ja, zeker. Ja. En, okay. En daar zie je dat dat soort
dingen,
signalen. Ja. En ik vind dat is voor mij een van de redenen dat ik de overstap maak. Je ziet steeds meer polarisatie. Ja. Steeds meer het denken in blokken. Het links tegenover rechts. Terwijl het de mensen in het land gewoon gaat van, die zijn op zoek naar politici die gewoon kijken naar wat speelt er en los het met elkaar een beetje praktisch op.
Ja, meer samen. U laat even die vluchtelingen vallen. We horen daar laatst tijd helemaal niks over. Het is even een zijweg, maar toch dat bed, bad en brood. Dat is ook zoiets wat de gemeente regelen, maar wat de landelijke overheid niet wil. En in het VVD-verkiezingsprogramma, wat op dit moment besproken wordt in Noordwijkerhout, daar staat in niks daarvan klaar weg. Eigenlijk. Nou, ik vat het maar kort samen met die vluchtelingen. Terwijl die gemeentes gewoon de bed, bad en brood willen leveren. Dat is toch zo?
Ja, en dat doen we ook nog steeds. Hè. Er zou afspraken moeten komen. Nou, die zijn er gewoon niet gekomen. En ondertussen blijven wij lokaal gewoon doen wat nodig is. Want je wil niet dat mensen gewoon op straat komen te staan. En natuurlijk geef je die onderdak.
Heeft ook te maken natuurlijk met veiligheid in een stad.
Groepering,
dat je niet wil dat mensen rondzwerven. En er moet natuurlijk veel meer werk worden gemaakt. We hebben nu een grote instroom gehad vorig jaar van ongeveer 60.000 asielzoekers. Een groot deel daarvan krijgen uiteindelijk een status in Nederland. En moeten we zeker vanaf dag 1 ook werken aan die integratie. En daarvoor is taal en werk zijn essentieel. Maar een deel van de mensen zal natuurlijk ook terug moeten gaan. En daarop hebben we ook op Europees niveau nog veel meer afspraken nodig. Wat voor afspraken kunnen we maken met landen om dan die mensen ook terug te nemen die uiteindelijk geen recht hebben om hier te blijven?
Ja, mevrouw Buitenweg, u heeft daar in het verleden geloof ik ook nog wel eens voor gewaarschuwd. Hè? Over die arbeidsmigratie en kijk uit dat we niet te veel mensen hier binnenhalen. Of vat ik het nou wel erg simpel. U kijkt me zo verbaasd aan.
Ja, dat, daar ben ik inderdaad verbaasd over. Nee, we hebben gezegd van als je als arbeidsmigranten kunnen komen, dus als je de grenzen opengooit naar het lidmaatschap ook van de Europese Unie en het vrij verkeer, dan zal je moeten zorgen dat de werkgeversrechten hier ook allemaal goed geregeld zijn, zodat het niet een oneerlijke concurrentie is. Laten we wel wezen, ook in wij als Nederland hebben ook heel erg geprofiteerd van het openstellen van de grenzen. Want als je kijkt naar Polen, dan zie je daar zo'n plein op Warschau. Dan zie je ongeveer alle verzekeringsmaatschappijen van Nederland zie je daar staan. Want wij hebben juist heel erg geïnvesteerd daar en ook flink geld aan verdiend. De andere kant is dat zij ook veel Poolse werknemers willen ook in Nederland werken. Dat is op zich niet erg, als ze maar ook dan tegen de Nederlandse arbeidsvoorwaarden kunnen gaan werken, zodat het geen oneerlijke concurrentie, niet een soort race naar beneden wordt. Dus dat is wel waar ik voor gepleit heb.
Eén ding wat ik toch ook nog even aan u wil vragen. Mevrouw van Engelshoven, die heeft het heel nadrukkelijk over die polarisatie, ook als vrees, en we moeten meer samen doen en problemen oplossen. Ziet u dat ook? Of ziet u dat als een gevaar?
Ik vind het je moet natuurlijk problemen oplossen, maar ik vind het ook wel een beetje mager om te zeggen alleen van we moeten problemen oplossen en alles zo praktisch mogelijk zijn. Ik denk dat het eigenlijk heel goed is om met elkaar ook te praten over wat wil je nou echt op de langere termijn. Want als je alleen maar hier bezig bent met brandjes blussen en dingetjes hier op te lossen, dan denk je ook niet wezenlijk na over wat voor soort andere toekomst je eigenlijk wilt. En ik denk dat je die toekomstvisies nodig hebt om ook te weten waar je die kleine stap voor stap, welke richting je dat eigenlijk uit wilt. Ik wil echt wel fundamentele veranderingen hebben, ook in Nederland, juist bijvoorbeeld ook op het gebied van duurzaamheid. Als je elke keer alleen maar hier kleine problemen aan het oplossen bent, dan kom je uiteindelijk niet echt fundamenteel verder.
Maar zeker. Hè? Ik heb ook niet gezegd dat je die visie niet moet hebben. En zeker als het gaat om duurzaamheid, hè, zegt Jan Terlouw, moet er meer publiek leiderschap komen om inderdaad voor de lange termijn zeker te stellen dat we daar een aantal dingen gaan veranderen. Hè, maar waar ik wel gevaar in zie, hè, Jesse Klaver pleit volgens mij voor een vorm van een links blok. Zegt de VVD moet vooral buiten de regering worden gehouden.
En wat vindt u eigenlijk?
Is het nou verstandig om nu bijvoorbeeld al te zeggen van de stem van een groot deel van Nederland laten wij niet mee regeren? En we weten allemaal dat... natuurlijk, we weten nog niet hoe die uitslag gaat uitzien... maar dat er met waarschijnlijk op zijn minst 4 partijen geregeerd gaan goed, worden... dan vind ik van tevoren allerlei partijen uitsluit. Dat is weer
dat
typisch...
Is maar dat, politiek, nee, maar dat is ook niet gebeurd.
Dat is typisch de politiek weer van beloften doen die niet waargemaakt worden. We hebben het 4 jaar geleden gezien. Hè, VVD en Partij van de Arbeid vroegen eigenlijk een mandaat... als alternatief voor elkaar, gingen met elkaar regeren. De Partij van de Arbeid heeft in de vier... in de laatste keer dat ze geregeerd heeft... 4 keer met de VVD geregeerd. Dus laat tegenstellingen opkloppen waar ze onnodig zijn... is in deze tijd niet verstandig. Ja.
Maar er zijn toch daadwerkelijk verschillen tussen onze partijen?
Zeker.
Ja, maar je kan niet zonder elkaar, bedoel
ik. Je kunt ook niet zonder elkaar, maar het is toch juist heel goed... om, net als u terecht, vind ik, aangeeft... er is één partij waarmee wij in ieder geval nooit in een coalitie kunnen.
Maar dat gaat echt om waarden.
Welke is het ook weer?
Ja, maar dit gaat ook om waarden.
Met de PVV zal de D66 echt nooit regeren.
Nee, PvdA en GroenLinks ook niet. Maar je kunt toch wel degelijk juist in een campagne ook zeggen... onze voorkeur gaat wel uit.
Ja, maar de realiteit zal een andere zijn.
Ja, maar ik wil ook wel even iets zeggen. Dat is niet iets wat Jesse Klaver heeft gezegd. Dat we bij voorkeur, bij voorbaat de VVD uitsluiten. Dat is een beetje een karikatuur. Wat hij heeft gezegd is van... laten we zoveel mogelijk bij elkaar blijven als links. Want wat je anders ziet... is rechts is er altijd heel goed in staat... om bij elkaar te komen gelijk na de verkiezingen. En die plukte dan nog eens een keer een andere partner bij. Dat hebben we bijvoorbeeld in Amsterdam gezien. Nou, dus eigenlijk had daar ook links met D66 erbij... gewoon een meerderheid kunnen hebben. Nou, nu zit daar VVD, D66 en die hebben de SP erbij gehaald. Nou, wat je dus, wat het oproep is...
Ja, dat omdat GroenLinks de Partij van de Arbeid niet los willen.
Ja, inderdaad, maar, omdat we dus wilden proberen.
Omdat we juist... de vraag, hè, want het is, u bent kandidaat, het gaat over de verkiezingen. We hebben nog een lange aanloop, we zullen het steeds gaan vragen. Wat zou uw voorkeur dan zijn gewoon? Want alleen kan GroenLinks het niet. Die haalt geen meerderheid. Wat zou dan uw voorkeur zijn qua coalitie? Een beetje in de geest ook wat mevrouw van Engelshoven zegt. Je zal toch samen moeten doen.
Ja, maar dat is GroenLinks zich ook heel erg van bewust. En inderdaad, op lokaal niveau hebben we enorm vaak in coalities gezeten. Dus dat is gewoon heel normaal voor ons ook.
Wat zou uw voorkeur zijn?
De voorkeur is om met heel veel, zoveel mogelijk linkse partijen samen te werken. Ja. Dus met de PvdA samen te werken.
Heb je geen meerderheid.
Met de SP samen te werken, met D66 samen te werken. En dan ook eventueel nog een andere partij erbij.
En dat zou dan
maar
het
idee
dan...
is dat in de eerste, voor meerderheid in de Eerste Kamer. En ik snap GroenLinks wel, met 4 zetels in de Eerste Kamer ben je niet meteen heel relevant.
Maar goed, die meerderheid was nu ook niet.
Nee.
Maar ook dat linkse blok
gaat het niet alleen
lange na geen meerderheid.
Nee, maar als je zoveel gaat om hoe je gaat kijken, het is niet zo'n blokvorm, het is dat je gaat proberen zoveel mogelijk linkse idealen samen te verwezenlijken. Ja, dat is de oproep.
Mevrouw Perry, ik heb het hier nog opgeschreven. Denk er even aan. Nog even te vragen, Samsom of Asscher, misschien
nog
het aan
keer.
Het eind van de uitzending.
Ja, nee, we hebben het nog niet echt over hun denkbeelden gehad, over internationaal. Maar ik beloof u, ik maak het bekend zodra ik de keuze heb gemaakt.
Ja, oké. Dank u wel. Katelijne Buitenweg, Ingrid van Engelshoven en Katy Perry. Kamerbreed is er volgende week weer. Tot dan, dank.
Thuis bij Afrotros.
NPO Radio 1.
Welke vogels verspreiden nou exact de vogelgriep? Trekvogelkenner Henk van der Jeugd weet er alles van.
Voormalig D66-voorman en schrijver Jan Terlouw schuift aan om te praten over zijn nieuwste boek Het Hebzuchtgas. Een jeugdroman over het broeikaseffect.
En we gaan uitwaaien op het verlaten vogeleiland Griend.
Morgen van 7 tot 10 uur.
Vroege Vogels.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Nu in de boekhandel, Orphan X van Greg Hurwitz. De perfecte mix van actie en avontuur voor de liefhebbers van David Baldacci. Orphan X, de spectaculairste thriller van het jaar.
Hoi, mijn Incentro-marketingactie Noem je kind Incentro is een beetje uit de hand gelopen. Om nou te voorkomen dat straks hele schoolpleinen leegstromen als je Incentro roept, stoppen ze per direct mijn actie. Want Incentro moet natuurlijk wel een onderscheidende naam blijven.
Orphan X van Greg Hurwitz. Het spannendste cadeau voor de feestdagen.
Luisteren geeft energie. En daarom luisteren wij graag naar u. Zo begrijpen wij dat u als ondernemer niet onverwacht zal bijbetalen op uw jaarafrekening. Daarom krijgt u als ondernemer regelmatig een seintje van ons, zodat u weet hoe u ervoor staat. Kijk voor meer informatie op nuon.nl/seintje. Luisteren geeft energie. Nuon.
Gun jezelf het paradijs. De rust en balans.
Sorry, maar mag ik even storen om daarna niet meer te storen? Access for All heeft namelijk het laagste storingspercentage van Nederland. En daarom is ons alles in één pakket voor de 8e keer op rij als beste getest door de Consumentenbond. Dus wie niet meer gestoord wil worden, stap nu over. Kijk op accessforall.nl. Access for All. First class internet.
Het is de week van de krant. En dan niet alleen de week van de papieren krant. Maar ook de week van de krant op uw tablet. En de week van de krant op uw smartphone. En of u de krant nu alleen in het weekend leest, of gewoon de hele week, het kan allemaal. Kies tijdens de week van de krant uw favoriet uit maar liefst 11 kranten. En probeer hem tot 8 weken gratis. Ga naar krant.nl.
Stapt u nu over naar Access for All, dan krijgt u alles in één smart de eerste 3 maanden niet voor 66, maar voor 45 euro per maand. Kijk op accessforall.nl.